Dankjewel. Het is goed om de Heer te aanbidden en te zingen over Hem. Ik wil je vragen, misschien is er iets wat je tijdens de aanbidding God hebt horen zeggen door zijn Heilige Geest. Dat kan, hè? Toch? Heel goed. Misschien is het goed dat je dat beseft of bedenkt van wat zou dat zijn als dat zo is. En dat je dat voor jezelf opschrijft of dat je dat vasthoudt. Want wat God zegt, dat zegt hij niet voor niks, toch? Hij zegt nooit dingen voor niks, dus dat is altijd belangrijk om vast te houden. Ik had zelf een indruk die ik met jullie wil delen, kijken maar of je er wat mee kan. Ik zag ons, jullie, mij, mezelf, in onze stad, in Amsterdam of in onze omgeving. En we werden bekleed met witte klederen. En er waren twee dingen die opvielen. Ten eerste was er een soort, niet een trompet, maar een soort megafoon aan onze mond. Waarbij we de uitnodiging van het Koninkrijk van God aan mensen gingen vertellen. De uitnodiging van het mensen uitnodigen om bij Jezus te komen. Dat was iets wat aan onze mond geplaatst werd om getuige te zijn van het goede nieuws. En ik voel dat het de tijd is dat we met alles wat we hebben gezongen over wie we zijn en wat we kennen in Christus, dat we weten dat God ons geplaatst heeft om het goede nieuws van het evangelie te vertellen aan anderen. En het tweede wat opviel is, op een gegeven moment kwam er bij ieder van ons een kleiner persoon staan. Kleiner in termen van hoogte. Dat was en die, overal waar wij gingen, ging die persoon. En dat was voor mij het beeld van mensen die wij meenemen in onze wandel met Jezus. Discipelen. Dus ik voelde een uitnodiging, een aandrang of een belofte. Dat God ons wil bekleden met witte klederen. Dat is identiteit, dat is reiniging, dat is heiliging. En dat hij onze mond wil gebruiken om het woord te verkondigen. En ons aanmoedigt om mensen, kleine mensen die niet klein zijn, maar die jonger zijn in de Heer, mee te nemen overal waar we gaan, zodat ze groeien in hem, discipelen maken. En dat is natuurlijk niet nieuw, maar dat beeld, ik geloof dat het tijd is dat we geloven dat God dat kan doen in ieder van ons. Kijk of je er wat mee kan. Zie je het beeld voor je? Ik bedoel, het is belangrijk dat je dat beeld bij de Heer toetst. Maar ik geloof dat het een zalving van God is. Het begint met die witte klederen op jou leggen. Autoriteit, gezag van God. En ook een bewogenheid. Ik voel een bewogenheid om te spreken en een bewogenheid om anderen mee te nemen. Heere God, als dat van u is, dan wil ik u bidden. Wilt u in ieder van ons onze mond aanraken zoals u, wat was het, de profeet Jeremia denk ik, of Isaiah, ik ben het vergeten. U de mond met een kool aanraakte, wilt u onze mond aanraken. Heer, dat alles wat er in ons hart is, alles wat we met u beleefd hebben, alles waar we blij om zijn, wat we met u van u ontvangen hebben, dat we dat makkelijk en eenvoudig delen met anderen. Dat onze mond vol van u is. En uw woorden zullen spreken naar anderen toe. Heer, breng ons in contact met mensen die klaar zijn om het evangelie te horen. En ze uit te nodigen en ze mee te nemen in uw koninkrijk. En ik bid u voor ieder van ons dat we anderen meenemen als discipelen. Heer, dat we anderen mogen op laten groeien in volwassenheid in Christus. Mogen leren. Heer, zoals wij u volgen, dat anderen ons volgen. Heer, ik bid daarvoor in Jezus' naam. Amen. Dankjewel voor je aanvulling. Is er iemand die getuigenis heeft? Of? Ja? Net. Ja, nou dat. Vers van de pers.
Ik ben al jaren bevriend met het vriendinnetje en zij gelooft niet. En ik wel. En het gaat een tijdje niet zo heel goed met haar. En we kennen elkaar heel lang, dus ze kent ook mijn familie en mijn moeder. Die vindt haar altijd heel lief, ik weet niet waarom. Op een of andere manier, ze spreken elkaar nooit, maar ze hebben iets met elkaar. En ik vroeg mijn moeder afgelopen, ze was toen bij me geweest, hadden lekker geluncht. En toen vroeg ik aan mijn moeder, toen ik haar later aan de lijn had, van joh, als je bidt, wil je dan ook even voor haar bidden? En zei moeder, ja, dat is goed. En ik appte haar vanochtend met van, hoe heb je geslapen vannacht? Ik ga niet goed met slapen. En toen appte ze me terug, zei, ik heb zo raar gedroomd. Ik heb goed geslapen, maar je moeder was in mijn droom en die had een soort behandeling voor mij. Maar ze zijn niks. En ik heb heel fijn geslapen. Dus ik denk, wauw, wat cool dat God op een of andere manier ook weer daar is. En dan in de vorm van mijn moeder. En op zich vind ik dat best een goede vorm hoor. Dus, maar wel ook, dus ik ben helemaal flabbergasted in de zin van dat we gewoon, en natuurlijk moet ik niet zo verbaasd zijn dat God gebeden verhoort. Maar ik vind het wel heel mooi dat hij het zo concreet heeft gemaakt, ook voor haar. Omdat ze dat ook zo nodig heeft. En daar ben ik gewoon heel dankbaar voor. En dat wilde ik even delen. Ja, zeker. Lieve vader, hier op dit moment, Heer, wil ik Irene voor uw troon van genade brengen. Heer, u kent haar. Heer, u kent haar hart. U kent wat ze doormaakt in het leven, heeft doorgemaakt in het leven. En Heer God, ik bid dat u heel dicht bij haar mag zijn. Dat u haar mag laten zien wie u bent, Heer. En mag ook, haar mag laten, ik weet niet. Ik denk altijd, Heer, als ze u kent, dan mag er gewoon zoveel herstel zijn in haar leven. En ik bid ook zo herstel in haar leven. Ik bid voor u, warmte en liefde. En ik bid dat ze u mag verstaan. Dat ze u mag zien, dat u haar hart opent, haar ogen opent. En daardoor gewoon eindelijk eens mag zeggen, ja, Heer, ik geef me over aan u. Heere God, wees er met haar.
Dankjewel voor je getuigenis. Nog iemand die een getuigenis heeft of iets wil delen van wat heeft God gedaan of gezegd? Eurydice komt. Heel fijn, Eurydice.
Vorige keer had ik gedeeld over mijn zoon, die ook niet gelovig is, maar die mij om gebed vroeg. En vorige week was het zijn verjaardag en ik zeg, hoe gaat het dan met je? Zegt hij, ja, ik bid. Ik bid nu regelmatig en het geeft me rust. Wat ben ik blij dat je me dat hebt gezegd en dat je nooit hebt opgegeven. Ik zeg, maar hoe bid je? Zegt hij, maakt niet uit mama. Ik bid wanneer ik ga joggen. Ik bid wanneer ik alleen ben. Hij zegt, ik bid elk moment dat ik daar de tijd voor krijg. En daar ben ik heel blij om.
Dankjewel. Mooi. Wat zeg je? Ja, bid maar voor hem.
Nou, aansluiting bij volharding. Wat Arbis net zei, volharding. Van de week hadden we weer onze groeigroep met vrouwen op IJburg. En dat heb ik jullie eerder wat over verteld. Hè, dat ik echt op mijn hart had om het groepje te starten. Dat was in de tijd dat Anjo net ziek werd. Dus dat was dus heel apart. Omdat het voelde als een extra verantwoordelijkheid. Het leek me niet echt een heel geschikt moment. Maar het voelde echt als iets van God. En het draait nu al jaren. Het is heel klein geweest en nog kleiner en weer wat groter. Maar nu maandag waren we bij elkaar en waren met tienen. Ja, dat was echt gaaf. En de een heeft de ander weer meegenomen. Het gaat nu echt groeien in de zin van... Nou, een vriendin van Astrid is heel erg aangeraakt door haar getuigenis, wat ze jullie ook verteld heeft over haar moederen. En die is om die reden een keertje met een groeigroep meegekomen om dat te horen. En is gebleven. Dat is wel een hele bijzondere iets. En een andere vrouw, er zijn drie dames eigenlijk die helemaal geen of weinig achtergrond met geloof hebben. Een aantal vrouwen die dat wel hebben en ook naar andere kerken gaan. Heel gemengd gezelschap. En ik ben heel dankbaar dat door volharding heen en toch doorgaan, door tegenslag ook. Hè, en kleiner dat je denkt, oh god, de mensen ook die afgehaakt zijn. Dat er toch nu weer nieuwe groei is. En ik ben vooral blij met die mensen die nog niet met God leven, dat je die mee mag nemen daarin. Dat is echt de intentie van die groep. Ja. En die andere groep, dat is die groep met moslimvrouwen, wil ik ook nog over zeggen, doen we één keer in de maand met buurvrouwen van de buurt, met christenvrouwen en moslimvrouwen. En dan hebben we toch een thema vanuit de Bijbel of vanuit de Koran. Nee, vanuit de Bijbel breng ik dingen in en andere christenvrouwen. En andere, de moslimvrouwen vertellen dingen uit de Koran of uit de Hadith. Dat is ook een heel boeiende groep. En ik zie daar ook dat steeds meer het naar Jezus toe gaat. We hebben allerlei thema's gehad. Zo rond de kern als het ware, over vrouwen in de Bijbel en over gebed en over allerlei dingen. Maar nu steeds eigenlijk gaat het terug naar Jezus. En dus soms wordt het ook heel spannend, hè? Want er komen echt de verschillen naar voren. Dus we benoemen ook steeds van nou, de bedoeling van de groep is dat we eerlijk kunnen zijn, hè? En dat we met respect kunnen praten. Maar ook dat we het echt mogen hebben over de verschillen. Niet alleen maar van jongen, dat zijn we toch eens, want dat zijn we op heel veel dingen niet. Maar ik zie bij sommige vrouwen dat ze echt zeggen, die Jezus... Ik geloof dat Jezus profeet is, en dat geloven moslims. En dat hij wonderen heeft gedaan. En hij is heel bijzonder. Maar de zoon van God, dat kan toch helemaal niet? Maar waar komen die woorden dan vandaan? Want dan lezen we samen met Johannes bijvoorbeeld. Van Johannes 3 gingen we lezen. Hoe kan dat dan? Nou, er komen natuurlijk theorieën ook van ja, dat is vervalst en dit en dat. Maar ik zie de vragen. En dat vind ik heel mooi. En ik hoop en bid dat God ook door de tijd heen. Hè, en ik hoop ook de dromen heen. Ik ken het wat van een droom. Dat bid ik ook voor deze vrouwen. Dat ze dromen mogen hebben van Jezus. En dat er nog vlucht meer mogen komen. Ja.
Super. We bidden ook voor jou. En voor de groep regelmatig. Hey Suzanne.
Mijn getuigenis is iets minder vers dan die van Jennifer. Namelijk zo'n 5,5 weken oud. Dat is alles waar ik over kan praten. Nee, oh, grapje. Nee, maar weet je wel. Nee, maar ik zat erover na te denken en ik dacht, waarom eigenlijk niet ook vertellen. We hebben van tevoren voor de bevalling gebeden. En ik weet nog dat ik hier met mijn dikke buik zat en dat ik weet niet meer wie de aanbidding. Maar er ging dat nummer van Matt Redman over I Never Walk Alone, weet je wel. Scars and Struggles on the Way. En dat gaat erover van, ook al is er moeite geweest, toch kan mijn hart zeggen, ik ben nooit alleen geweest. En ik weet nog dat ik echt dacht, oh Heer, ik hoop zo dat ik aan het eind van die bevalling, hoe heftig die dan ook is, hè, met alle struggles, dat ik dat kan zeggen. En weet je, het is niet zo dat ik de hele tijd opwekkingsmuziek aan had en kaarsjes en weet je, dat het heel, ik weet niet, dat paste niet bij mij. Maar ik weet nog dat God op een gegeven moment ook tegen me zei, maar dat is fijn, het is oké. Weet je, je mag gewoon vertrouwen op... Ik in jou. En dat is gewoon zo. Dat is niet een beetje... Daar hoef je niet iets speciaals voor te doen. Ik ben er gewoon bij. En het is dus inderdaad ook echt niet zo dat ik bij elke wee de hele Bijbel heb gebeden of zo. Helemaal niet. Maar toch kan ik zeggen, God was erbij. En het is gewoon... Het is ook niet per se heel makkelijk geweest. Maar het is wel goed gegaan. En ik kijk ook gewoon goed op terug. En dat dank ik echt God voor dat zo is.
Ik ook. Applaus, Riek.
Nou, goedemorgen allemaal. aanwezig. Intimiteit, identiteit en autoriteit. En vandaag in de serie richting Pasen over de lijdensverhalen wil ik met je kijken naar Jezus vol van autoriteit. En als je kijkt, wat is autoriteit? Ik heb maar even op internet weer gezocht naar de goede definitie daarvan. Nou, daar kun je 10 verschillende definities over vinden. Die meestal gaan over dat de politie onze autoriteit is, of weet ik het, gezagsdragers. Maar ik vond deze die ik tegenkwam wel mooi. Gezag of autoriteit is de aanvaarde macht van een persoon of een organisatie over een andere persoon of groep om die te leiden. De aanvaarde macht. En daar zit een belangrijk dingetje in. Vorige week noemde ik al even dat er in Matthäus, als die moeder bij Jezus komt en die vraagt van of haar 2 zonen op een positie van gezag terecht mogen komen, dat Jezus daarop antwoordt in Matthäus 20, 23. Dat het zitten aan mijn rechter en aan mijn linkerhand is niet aan mij om te geven, maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is door mijn vader. Ja, dus we hebben al een beetje gezien vorige keer, en daar gaan we vandaag helemaal dieper naar kijken, als we naar het waanzinnig mooie verhaal over autoriteit gaat, over Jezus die voor Pilatus komt te staan. Dan hebben we al gezien dat autoriteit en gezag in het koninkrijk van God iets is wat je gegeven wordt. En misschien niet alleen in het koninkrijk van God, maar sowieso. Het wordt gegeven door de Vader en het heeft te maken met je bestemming. Gezag en autoriteit is ook iets dat mensen aan je geven als die gezag in je herkennen en erkennen. Een gezag is niet iets wat je kunt eisen van een ander, of waar je recht op hebt. Je kunt het niet nemen, want dan zit je al heel gauw in de manipulatiehoek. Het kan je alleen maar gegeven worden. En dat heb je misschien al gemerkt als je je kind opvoedt, dat het weinig zinvol is om te zeggen: ik heb gezag over jou, jij moet naar mij luisteren. Nou, als je heel veel druk uitoefent, krijg je uiterlijk een heel gehoorzaam kind, maar van binnen niet. Het is alleen als het je gegeven wordt. Dat is trouwens een van de principes die wij al heel vroeg binnen Ravel Nederland geleerd hebben. Ook als het gaat over leiderschap. Van je hebt slechts zoveel gezag in een mensenleven als dat door die ander aan jou gegeven wordt. Daarom heeft het weinig zin om je te beroepen op positie. Nou, daar hebben we het vorige keer over gehad. Het verhaal waar we vandaag bij gaan stilstaan is een van de mooiste verhalen over gezag en autoriteit van het verhaal van Jezus voor Pilatus. Maar voordat we dat verhaal helemaal gaan lezen, geef ik eerst wat context. Eigenlijk zie je in het leven van Jezus, we hebben er al bij stilgestaan bij het opdragen van Charlotte. Weet je nog dat de gunst van God op zijn leven toenam en wijsheid en inzicht toenam? En gaandeweg in zijn leven, dan zie je dat zijn gezag onder de mensen toeneemt op basis van hoe hij door de mensen ervaren wordt en wat hij spreekt. En je kent teksten als Markus 1, vers 22, ik heb er 1 gepakt, er zijn er meerdere, waar staat dat de mensen diep onder de indruk waren van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden. Het bijzondere aan Jezus was, in zijn spreken daar zat gezag. En gaandeweg groeit er dan onder dat volk die verwachting, zou dit dan degene zijn die al zo lang beloofd is? Dat God eens als koning terug zou keren naar zijn volk, waar Zacharias al over sprak, over die verlosser die komt rijdend op die veulen. En als Jezus dan Lazarus uit de dood heeft opgewekt, dan bust dat around, hè? Dat gaat door heel Jeruzalem heen. En dan komt dat tot een climax. En daar lezen we over in Johannes 12, vers 12 tot 15. Toen de volgende dag, ik heb heel veel bijbeltekst, dus je kunt allemaal meelezen daar, hè. Toen de volgende dag een grote menigte die naar het feest gekomen was, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zij de takken van de palmbomen en gingen de stad uit hem tegemoet en riepen, Hosanna! Gezegend is hij die komt in de naam van de Heere, de koning van Israël. En toen Jezus een jonge ezel gevonden had, ging hij daarop zitten, zoals geschreven is, en daar wordt dus Zacharias 9 aangehaald. Wees niet bevreesd, dochter van Zion, zie, uw koning komt, zittend op een veulen van een ezelin. Het volk koppelt daar Jezus en koning aan elkaar. Tot grote frustratie van de fariseeën. In vers 19, die heb ik geloof niet op de sheet staan. Daar staat dat de fariseeën tegen elkaar zeiden. U ziet dat we totaal niks bereiken. Zie, de hele wereld loopt achter hem aan. Ik hou van die frustratie. Dat is een goede frustratie. Ik wil hem meemaken in ons leven. Lijkt je niet gaaf? Dat Rutte zegt en Pechtold zegt, wat we ook allemaal verzinnen hier, het haalt allemaal niks uit. De hele wereld loopt achter Jezus aan. Lijkt je niet gaaf? Vind ik nou stoer. Zou ik mee willen maken. Heer, hoor ons. Oké, dus koning en Jezus, dat komt opeens in verband met elkaar. En dat is belangrijk voor het verhaal van vandaag. Om te beseffen dat heel Jeruzalem dan op zijn kop staat. En dat Pilatus daar ongetwijfeld van gehoord heeft. Het is weer gedoe in Jeruzalem. Er is ene Jezus en die wil weer koning worden. Zoiets. Nog een verhaal om even bij stil te staan. Voordat we naar Pilatus gaan. Een verhaal wat iets heel duidelijk maakt. Over het gezag van Jezus. Dat is het verhaal van de gevangenneming. En dan ik heb het vorige keer gezegd over die maaltijdverhalen, die hele intieme dingen waarvan die belangrijke dingen gezegd worden. Waar spreek je over als je bijna doodgaat? Nou, over de belangrijke dingen. En na die laatste maaltijd, dan gaat Jezus met zijn discipelen naar de hof waar ze wel vaker kwamen. Kennelijk de plek waar ze normaal chillden. Een beetje Vondelpark. Hè? In de hof. Dat. En dan komt daar Judas met een stelletje soldaten om Jezus gevangen te nemen. En daar lezen we dan over in Johannes 18, 4 tot 6. Daar staat Jezus dan, die alles wist wat er over hem komen zou, trad naar voren en zei tegen hen, wie zoekt u? En zij antwoordden, Jezus de Nazareër. En Jezus zei, ik ben het. En Judas, die hem verraden, stond ook bij hen. Toen hij dan tegen hen zei, ik ben het, deinsden ze terug en vielen op de grond. Nou, om de diepte daarvan te begrijpen van wat daar gebeurt, moeten we even stilstaan bij de... Dan moeten we stilstaan bij de invalshoek van Johannes, hoe hij zijn evangelie opbouwt en schrijft. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, meer daarover bij de School voor Theologie, maar je kunt over Jezus schrijven, als je Jezus hebt, je kunt Jezus van achteren benaderen, zo door het Oude Testament heen en dan kom je bij Jezus uit. Je kunt hem van onderen benaderen, puur als de historische Jezus. Je kunt hem vooruit bekijken van wat hij gedaan heeft en wat het effect in de geschiedenis is. En je kunt hem van boven bekijken. Vanuit zijn goddelijkheid en heerlijkheid. In ons Matthäus-evangelie, Matthäus bekijkt Jezus steeds een beetje van achter. Vanuit alle profetieën. En als hij over Jezus schrijft, dan zegt hij steeds op dat vervuld is, dit en dat en dat. Lucas is meer iemand die Jezus helemaal in zijn historische context plaatst. En ook zo in handelingen naar wat het effect is. Johannes' een invalshoek is meer die van boven beschreven. Van hij kwam uit de hemel. Hè, zijn heerlijkheid is zo'n woord uit Johannes. Het woord dat vlees geworden is. Hij kwam onder ons. En hoe Johannes dat doet in zijn evangelie. Is bijvoorbeeld dat hij... in zijn hele evangelie steeds met die ik ben uitspraken van Jezus komt. Ken je de ik ben uitspraken van Jezus? Zullen we eens kijken of we ze samen kunnen doen? Roep eens wat. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben het brood des levens. Ik ben de goede herder. Ik ben het levend water. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben de deur. Ik ben de ware wijnstok. Ja, daar verwijst hij natuurlijk naar. En ik ben de opstanding en het leven. Hè? Het zijn er 7 in totaal. Oké. Dus en iedere keer als Jezus van die ik ben uitspraken doet, dan gebeurt er wat. Want die leiders van het volk en ook de omstanders, wat horen die? Die horen wat Frits zegt. Ik ben die ik ben. Jezus doet steeds met zijn ik ben uitspraken, eigenlijk van het is God zelf, het is Yahweh zelf die onder ons is. Waarvan de leiders natuurlijk helemaal op tilt gaan. En dan heb je hier die gevangenen. En dan vraagt Jezus, wie zoek je? En dan is het antwoord, Jezus de Nazaree uit Nazareth. Maar Jezus antwoordt niet als Jezus uit Nazareth. Hij zegt, ik ben het. Hij antwoordt daar als de Allerhoogste Heer. En ze deinzen daarvoor terug. Want is het niet zo dat niemand zomaar onder ogen kan komen van de grote ik ben? Het is niet bij het horen van die woorden, maar het is bij de confrontatie van deze macht, deze gezag die er schuilt in deze naam. En als je in confrontatie bent met de ik ben, met de almachtige, dan kan geen mens op zijn voeten blijven staan. Dan deins je of terug... Of je buigt en je knielt. Dat was toen zo. En dat is vandaag de dag nog steeds zo. En dat zal ook altijd zo blijven. En dan komen we bij ons verhaal van vandaag. Een verhaal waar religieuze leiders en politieke leiders, mannen die hun gezag en autoriteit uitoefenen op een manier die past binnen het werelddenken, vol positioneel gemanoeuvreer, vol manipulatieve spelletjes, vol gekonkel en gedoe. Politiek handelen om zelf maar niet beschadigd te raken. En te midden van dit gekonkel staat daar Jezus. Wetende wie die is, vol gezag, of dat gezag nou erkend wordt of niet. En ik vind het zo indrukwekkend verhaal. We gaan het gewoon samen lezen en ik ga er hier en daar even iets van zeggen. Maar ik wil je, ik bid echt dat het woord gewoon levend zal worden als we dit verhaal lezen. Weet je, ik moedig je aan om het als een film voor je te zien. Hoe dat geweest zal zijn. Laat God gewoon spreken tot je. Ze brachten dan Jezus van Caiaphas naar het gerechtsgebouw. En het was 's morgens vroeg. En de leiders gingen het gerechtsgebouw niet in, opdat ze niet bezoedeld zouden worden, maar het Pascha konden eten. Pilatus dan ging naar buiten, naar hen toe en zei: welke aanklacht brengt u tegen deze mens in? En zij antwoordde tegen en zeiden tegen hem: ja, als deze geen misdadiger was, dan zouden we hem niet aan u overgeleverd hebben. Pilatus zei dan tegen hen: neem hem zelf en oordeel hem zelf maar volgens uw wet. En de Joden dan zeiden tegen hem: nou, het is ons niet geoorloofd om iemand te doden. Ah, daar kwam de aap uit de mouw. Dat was de bedoeling. Dat gebeurde opdat het woord vervuld zou worden dat Jezus gesproken had toen hij aanduidde wat voor dood hij zou sterven. En Pilatus dan ging het gerechtsgebouw weer in, riep Jezus en zei tegen hem: bent u de koning van de Joden? Denk even aan die intocht, hè, waar het heel Jeruzalem riep: koning der Joden. Bent u de koning der Joden? En Jezus antwoordde hem: zegt u dit nou uit uzelf, of hebben anderen het u over mij gezegd? Ben je wel eens in een gesprek geweest dat je denkt: huh, ik zeg dit en die ander zegt dat? Dat je denkt: aha, nou, zo'n gesprek gaat hier volgen. Dat je denkt: we zitten in een compleet verschillend gesprek. Het is een gesprek waar twee heel verschillende dingen worden gezegd, terwijl misschien wel dezelfde woorden worden gebruikt. Het gaat over twee compleet verschillende ideeën over macht en gezag. En eigenlijk de vraag die Jezus aan Pilatus stelt, is eigenlijk een soort appel aan Pilatus. Wat hij eerder bij zijn discipelen gedaan heeft: maar wie zeg jij dat ik ben? Dat is eigenlijk wat hij aan Pilatus vraagt. He? Wat vind jij, Pilatus? En Pilatus antwoordde met een heel ander concept: ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt u gedaan? Pilatus heeft geen idee waar Jezus het over heeft. En Jezus geeft uitleg. Jezus antwoordde: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. En Pilatus zei tegen hem: u bent dus toch een koning. Jezus antwoordde: u zegt het, dat ik koning ben. Hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik in de wereld gekomen om voor de waarheid te getuigen. En iedereen die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. En wat Jezus hier zegt, is eigenlijk van: nou, als je uit de grondtekst kijkt, mijn geboren worden en mijn komen in de wereld, hè, Johannes, dat van bovenaf geboren, In dat komen in die wereld ben ik eigenlijk het plaatje van waarachtigheid. Van waarheid. In Jezus zien we wat waarheid is, wat waarachtigheid is. Zijn hele leven getuigt daarvan. En Jezus zegt: iemand met waarheid, met waarachtigheid in zijn hart, die herkent dat. Die herkent het, erkent het en geeft daar gehoor aan. En opnieuw is eigenlijk de vraag van Jezus aan Pilatus. Pilatus, hoe zit dat in jouw hart? Ben jij een waarachtig mens? Want Jezus spiegelt deze man, die bekend stond om zijn draaien en gedoe. Die draait en kronkelt in alle bochten om alleen maar voor zijn eigen positie te strijden. Jezus spiegelt deze man hoe de staat van zijn hart is. Maar opnieuw, Pilatus lijkt wel in een heel ander gesprek te zitten en dat muntje valt niet. Hij antwoordt met een antwoord dat vandaag de dag misschien eigenlijk nog steeds een heel actueel antwoord is. Ja, wat is waarheid? Ken je dat? Mensen zeggen, ja, wat is waarheid? Jij hebt jouw waarheid, ik heb mijn waarheid. Verzin het maar. En daar maakt Pilatus een kardinale fout. Want de waarheid is niet een wat. De waarheid is een iemand. De waarheid is een persoon. De waarheid is niet iets wat je bezit. Ik mijn waarheid, jij jouw waarheid. En waarheid kun je niet hebben. Dit is wat we doen als we meningsverschillen hebben. Dan vinden we dat we gelijk moeten hebben. Omdat mijn waarheid de waarheid is. Maar het is belangrijk om te zien dat de waarheid niet een wat is, maar een iemand. De waarheid is een persoon. Jezus is waarheid. Dat gaat over heel mens zijn, waarachtig zijn. En nadat hij dat gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten naar de Joden en zei tegen hen, ik vind geen schuld in hem. Maar u hebt de gewoonte dat ik op Pascha iemand voor u loslaat. Wilt u dan dat ik de koning van de Joden voor u loslaat? Hoor je hoe Pilatus de boel treitert? En zij dan schreeuwden allemaal opnieuw, niet deze, maar Barabbas. En Barabbas was een misdadiger, een vrijheidsstrijder. Toen nam Pilatus dan Jezus en gezelde hem. En de soldaten vlochten een kroon van doornen en zetten die op zijn hoofd. En zij deden hem een purperen bovenkleed om. En ze zeiden, gegroet koning van de Joden. En ze gaven hem slagen in het gezicht. Pilatus dan kwam naar buiten en zei tegen hen, zie, ik breng hem tot u. Naar buiten, opdat u weet dat ik geen schuld in hem vind. En dan komt daar Jezus dan naar buiten, met doornenkroon en met een purperen bovenkleed. En Pilatus zei tegen hen, zie, de mens. Even voor alle duidelijkheid, Pilatus was geen lievertje. Hij staat bekend, ook uit buitenbijbelse bronnen, als een hele wrede heerser. En hij speelt hier een heel manipulatief spelletje om de Joodse leiders tegen zich in het harnas te jagen. Jezus in de outfit van een koning. Een purperen kleed, koninklijke kleur. En een kroon, maar dan wel van doornen. Dan wel na marteling. Maar dat beeld van Jezus als koning maakt de leiders nog meer opgefokt. Toen dan de overpriesters en de dienaars hem zagen, schreeuwden zij, kruisig hem, kruisig hem. Pilatus zei tegen hen, neemt u hem en kruisig hem, want ik vind in hem geen schuld. En dan komt niveau manipulatie. Level 2. Toen Pilatus, de Joden antwoordde hem, wij hebben een wet en volgens onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Ah, de duimschroeven worden aangedraaid. Toen Pilatus dan deze woorden hoorde, werd hij nog meer bevreesd. En er ging opnieuw het gerechtsbouw binnen en zei tegen Jezus, waar komt u vandaan? Wat maakt Pilatus zo bevreesd? Wat hoorde deze man? We hebben het wel eens bij Matthäus eerder genoemd. In de Romeinse context hoorde Pilatus dat dit om de titel van de keizer ging. Hij kende de keizer als hoogste gezag en de keizer had zichzelf uitgeroepen tot zoon van God. En nu staat hier die Jezus voor hem. En zou dit dan ook een godenzoon kunnen zijn? En dan hebben we het niet over een Ajaxiet, maar echt een godenzoon. En daar krijgt Pilatus het puur benauwd van. En let wel, dat is opnieuw puur voor zijn eigen hachie te redden. Want nu zit hij in een loyaliteitsconflict tussen de keizer en deze nieuwe keizer. Waar komt u vandaan? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Jezus gaf hem geen antwoord. Jezus wist wie hij was en waar hij vandaan kwam. Weet je nog onze tekst van vorige week? Hij kende het plan van de Vader. En weet je, ik dacht, daar zit voor ons denk ik een hele belangrijke les in. Een les die ik nog niet helemaal geleerd heb in het leven. Als je weet wie je bent en je weet welk gezag je hebt gekregen van de Vader. Als je weet wie je bent, heb je het niet nodig om jezelf te verdedigen. Als je de behoefte hebt om steeds jezelf of je gedrag te verdedigen naar anderen toe, is dat eigenlijk iets om naar te kijken. Waarom doe je dat? Meestal doen we dat vanuit onzekerheid over onszelf. Dat we ons gaan verklaren aan die ander. Als je dat herkent in je leven, zie je het als een terrein waar je meer in groeien mag. Jezus hield zijn mond. En Pilatus zegt dan tegen hem, spreekt u niet tegen mij? Weet u niet dat ik de macht heb om u te kruisigen en de macht heb om u los te laten? Oh Pilatus, nou ga je pas echt de mist in. Hiermee geeft hij aan dat hij zo geen idee heeft hoe macht en gezag bij God echt werkt. Let op het antwoord van Jezus, zo krachtig en zo vol gezag. Jezus antwoordde, u zou geen enkele macht over mij hebben als het u niet van boven gegeven was. Daarom heeft hij die mij aan u overgeleverd heeft een grotere zonde dan u. Van toen af probeerde Pilatus hem los te laten. Maar de Joden schreeuwden, als u deze loslaat, dan bent u niet een vriend van de keizer. Ah, level 3 van de manipulatie. Iedereen die zichzelf koning maakt, verzet zich tegen de keizer. Hoor je hoe de gemanipuleerde gedaan wordt? Pilatus, let op. Let op je eigen positie ten opzichte van de keizer. En toen Pilatus deze woorden gehoord had, bracht hij Jezus naar buiten en ging op de rechterstoel zitten, op de plaats die Litrostotos genoemd wordt. In NBV staat iets makkelijkers, het muziek, mozaïekterras. En in het Hebreeuws heet dat Gabbata. En het was de voorbereiding voor het Pascha, ongeveer het 6e uur. En hij zei tegen de Joden, zie uw koning. Zou het toch een vorm van overtuiging zijn in zijn hart? Of nog meer treiteren van de Joden? waarschijnlijk het laatste. Maar ik dacht, zelfs door deze man heen klinkt er waarheid. En dat is wel bizar. Wel bijzonder. Eerst klonk daar, zie de mens. En dat was Jezus. Waarachtig mens. Hij heeft ons voorgedaan hoe we mens mogen zijn. En nu klinkt daar, zie uw koning. En dat was Jezus. Man vol gezag en autoriteit. En heeft hij ons voorgedaan hoe wij een volk van koninklijk priesterschap kunnen zijn. Vol van autoriteit. Zie uw koning. Maar zij schreeuwden, weg met hem, kruisig hem. En Pilatus zei tegen hen, moet ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Doe maar. Toen leverde hij hem aan hen over om gekruisigd te worden. En ze namen Jezus mee en leidden hem weg. En terwijl hij zijn kruis droeg, ging hij op weg naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt. En in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden ze hem en met hem twee anderen. Aan elke kant één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. Dit opschrift lazen dan velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd was, was dicht bij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus, schrijf niet de koning van de Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning van de Joden. En Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. Het is bizar om te beseffen hoe, wat voor afschuwelijke man dit ook was. Het is ook niet goed met hem afgelopen, laat dat hij een ander politiek grapje en dat heeft hem ze de kop gekost. Maar dat deze man dit laat zien boven het kruis. En iedereen die daar langs loopt, ziet daar Jezus, de koning van de Joden. En daar hangt dan onze Heer aan het kruis. Moet je voorstellen wat we vandaag gezongen hebben. Die schepper van de hemel en de aarde, die met zijn vingers de sterren een plek gegeven heeft, die bedacht heeft hoe de zon zou zijn en de sneeuw, wat hebben we niet gezongen over zijn majesteit. En daar hangt die Heer aan dat kruis. De ik ben het, waar de soldaten voor terugdeinsten. De ik ben de waarheid, de weg en het leven. Daar hangt daar die van God gezondene, de almachtige. En hoe zit dat dan met macht en met almacht? Hoe dan als dat niet erkend wordt en herkend wordt? Hoezo almacht? Theologen hebben daar diep over nagedacht. En Verkuijl schrijft daar iets heel moois over. Hij schrijft, de macht om afstand te doen van almacht en ruimte te scheppen voor de verantwoordelijkheid voor ons als mensen, is een veel grotere macht dan het krampachtig vasthouden aan de macht. God die almachtig is, die macht uit handen geeft en ruimte maakt voor de wereldgeschiedenis van jou en mij. Met alle politieke leiders van vandaag. Als je dat kan, dan hebben we het over
absolute overmacht. Macht bij God is altijd tegelijkertijd de macht van zijn liefde, de macht van zijn wijsheid, de macht van zijn verlossende plan. En zijn macht en gezag, wat al zo zichtbaar is in dat verhaal van Jezus voor Pilatus, zijn macht is het diepste zichtbaar in de onmacht van Jezus aan het kruis. Die weerloosheid. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid. Als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open. Juist in dat weerloze, dat onmachtig aan het kruis, toont God de macht van zijn verzoenende liefde. Berghof noemt dat Gods weerloze overmacht. Ik word blij van zulke uitspraken. Daar kan ik een hele middag over nadenken. En in deze confrontatie met dit gezag, deze autoriteit van Jezus, hebben wij als mens maar twee keuzes. Of we deinzen ervoor terug, of we buigen en we knielen. Ik wil buigen. Ik wil knielen voor deze koning. Zullen we dat samen doen? Zullen we een moment stil zijn? Stil worden in ons hart. Laat het een moment zijn van onder de indruk zijn van zijn gezag. Van zijn autoriteit. Waar Jezus zich niet aan vastklampte, maar zich gegeven heeft tot in de dood. Voor jou en mij. Heer, we willen buigen voor uw heerschappij. Ons leven geven. Ik geef mij over, hebben we gezongen. En we kunnen niet anders, Heer. Als we uw grootheid aanschouwen in de schepping. Uw majesteit. Uw grootheid, uw gezag en autoriteit, zoals u zich geopenbaard heeft op de Sinaï, als de Ik Ben. En dan tegelijkertijd dat we u kennen als het hele weerloze, dat onmachtige aan het kruis. Hier dan kunnen we alleen maar buigen. En u aanbieden. We zeggen: Heer, wees Heer van ons leven. En dank u wel, Heer, dat toen u aan het kruis ging, dat ook de toegang tot de Vader volledig geopend is. Dat dat ook een reden is waarom we niet terug hoeven te deinzen. Maar dat we mogen buigen voor u. En mogen komen bij u. Zoals we zijn. Heer, ik bid u dat we meer en meer onder de indruk van uw gezag zullen zijn en dat meer plek zullen geven in ons leven. En dat we ook zelf mogen gaan leren staan in het gezag dat u ons gegeven heeft. Zie de mens. Dat dat ook voor ons mag gelden. We mogen meer mens, meer waarachtig, meer heel zijn. Meer bekleed met uw autoriteit. En daarmee wil ik je ook zegenen als je hier vandaan gaat. Met zijn aanwezigheid. Wees bekleed, zoals dat beeld ook van vanmorgen aangaf. En spreek woorden met autoriteit van de Christus in jou. Christ in you, the hope of glory. En als je hier vandaan gaat, ga als een gezegend mens. En wees tot zegen van een ander. Amen. Amen.